Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Ik zei het vorige week al, we leven in tijden van liefde en corona. Tenminste, dat eerste mag ik hopen. Het leven gaat voort, maar het is een tikkeltje anders. Daarom deze Berg en Dal met een gasten die ik eerder al kon ontvangen voor de corona-quarantaine. Gelukkig, maar zou ik zeggen, Fien Troch. Ze maakte 4 films tot nu toe die qua vertelkracht niet moeten onderdoen voor buitenlandse prenten. Ze zijn kwetsbaar, jawel, maar ook energetisch. Teder testosteron, zeg maar. De ouders van Fien Troch waren heel lief en meegaand toen ze tiener was, vindt ze zelf. Maar de enige die ingewikkeld deed, was zijzelf. Ik kan angsten en emoties verwerken door er films over te maken, weet Fien. Daardoor kan ik zelf lichter in het leven staan. Zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik denk dat ik nu ergens tussen de twee zit. Ik ben op weg naar de berg, naar de top van de berg.
Dus dat wil zeggen dat je van de dal kwam?
Ja.
Kom het?
Een beetje. Het is wat dramatisch uitgedrukt, maar ik ben al lang aan het schrijven. En het was een grote zoektocht. En een grote test voor mezelf en mijn geduld en mijn geloof in mezelf. Maar ik denk dat ik er nu ben op weg naar het eindpunt.
Nou, je 5e film.
Ja.
Gaat die over een brand?
Goh, ja, een klein stukje wel. Dat is een van de weinige dingen die het overleefd hebben in die 3 jaar dat ik aan het schrijven ben.
Ja. Waarover gaat het?
Haha, dat is...
geheim.
Dat is een geheim. Ik denk, ik verstop me achter het feit dat ik zo lang heb zitten zoeken dat ik nu heel bang ben om erover te praten. Maar ik denk van ja, misschien verandert het nog of misschien heb ik het dan al verknald voordat het de eindmeter is.
De Duitsers hebben daar een heel mooie uitdrukking voor. Über das Ungeborene spricht man nicht.
Ah, voilà. Ik vind dat zeer toepasselijk.
Ja. Dat hou je even voor jezelf.
Ja, ik heb dat ook met mijn vorige films gehad. Ook qua, hoe zal ik zeggen, PR voor iets begint. Dat maakt me heel zenuwachtig. Ik vind dat ook heel veel, zeker met sociale media nu, dat verknalt veel op voorhand. Dat creëert een bepaalde verwachting of zo. En het kan allemaal goed zijn en spannend zijn, maar ik word er iets te nerveus van. En ik vind ook vooral, ik ben zelf te veel zoekende. Niet alleen nu, maar altijd als ik een film maak. Dus laat staan dat ik dan nog eens wil dat anderen een verwachtingspatroon creëren. Laat mij eerst knoeien tot af is en dan met veel plezier mag iedereen mee oordelen.
Maar de plots worden vandaag al gewoon verraden. De spoiler alerts vliegen om de oren. Je moet al bijna niet meer naar een film gaan kijken, want je weet hoe het afloopt.
Is waar, dus ik hou het nog een beetje geheim.
Fien, je moet geen grote wiskundige zijn om te weten dat als je op 15 jaar 4 films maakt, dat je traag filmt.
Ja, dat hoor ik vaak, maar eigenlijk is dat een vrij regelmatig tempo. Daarom dat ik nu zo in paniek ben, omdat het langer duurt. Maar rekenen dat ik het zelf schrijf. Uiteraard zelf in elkaar box. Ik zou het niet sneller kunnen. Dus ik kan ook niet zeggen, dat is door een bepaald systeem of door financiering die niet lukt. Het is echt het tempo of de tijd die ik nodig heb om aan mijn volgende project te geraken. Mm-hmm. Dus ja, traag, maar voor mij ritme snel genoeg.
Weet je wat, en ik heb het hier al een paar keer gezegd, wat mij opvalt bij mensen die creatief zijn of die gewoonweg proberen aan de weg te timmeren, dat die kindertijd zo alles bepalend is geweest en het is nu toch weer niet hetzelfde zeker. Ik citeer jou, voor al mijn films puur ik uit mijn kindertijd.
Ja.
Wat voor een kindertijd was het dan?
Zeker geen traumatiserende kindertijd, maar wel een die dan, wat ik veronderstel voor de meeste mensen dan, die dan blijkbaar toch heel tekenend is voor u, voor het verdere verloop van mijn leven. Maar een goede kindertijd in die zin dat ik mijn grootste conclusie altijd is geweest, en nog steeds is en altijd zal zijn, dat ik met veel liefde ben omringd geweest. Dat ik geen grote trauma's heb moeten oplopen. Maar ik had wel een apartere kindertijd, als ik dan mag zeggen dat ik in een dorp ben opgegroeid, waar dat dus alles vrij klassiek verliep, of toch naar de buitenwereld toe. En dat mijn ouders dan zo net dat tikkeltje anders waren. Maar zelfs naar hun liefde naar mij toe anders waren. Want ik zag heel veel kinderen rondom mij waar dat... Ik weet, mijn mama die zei, bolleke, liefje, schatje. Mijn papa ook. En dat dat bij veel ouders, bij veel kinderen echt zo was van, wauw, ik wil ook zo'n ouders, weet je. Maar dat was... Ik heb het gevoel dat dat nu anders is. Maar dat was vroeger toch veel ingehoudener of zo. Of dat is maar een stom detail. Het feit dat mijn vader in een film zat. Mijn mama reisde veel. Wel geen televisie thuis. Goh, mijn ouders waren heel open-minded. Leefden ook anders dan de andere ouders. Dus ik voelde me ergens speciaal. Ergens heel anders. Ergens wou ik heel hard zijn zoals de rest. Maar al dit gezegd zijnde, denk ik vooral dat niet zo abnormaal of verschillend was van door iemand anders. Ik denk dat vooral mijn manier was van daar naar kijken en van dat noteren en van dat achteraf terug op te roepen en daar iets mee te doen.
Als je 6 bent, dan heb je eigenlijk een soort van visioen, mag ik dat zo noemen, dat je ineens realiseert, ik vind het opvallend dat je dat eens een keer hebt gezegd, shit, alle mensen die voor mij zijn geboren, in principe en statistisch gesproken, en als het zou verlopen zoals het moet, dan gaan die ook eerder dood dan ik.
Ja, dat is zo een besef dat ik me nog heel hard herinner. Meestal dan in uw bed, als het donker is. En dat waren wel zo... ik denk dat ik sowieso als kind en nu nog... dat bepaalde... hoe zeg je dat? Impulsen van buitenuit, bepaalde besef... dat kon me wel overvallen. En dan was dat wel een soort van overlevingsstrijd met mezelf. Van waar zit ik dan nu in mijn hoofd? Of wat doe ik daar nu mee om daar niet aan... Klinkt nogal zwaar op je 6, want zo erg was het niet, maar om daar niet aan ten onder te gaan of zo. Dus ik was wel al heel snel bezig met bepaalde dingen. Moet ik een manier vinden om dat een plek te geven of zo?
De dood bijvoorbeeld?
De dood ook, maar ik denk nu niet... Enfin, als ik naar mijn eigen kinderen zie of andere... Dat is een vraag die, denk ik, op die leeftijd sowieso opkomt, hoor. Dat begint bij je oma, want die is het oudste. Ik merk dat met mijn zoontje ook vaak zegt, dus die gaat eerst dood en dan die, want die rekent letterlijk de oudste naar de minder oudere. Dus van dat besef of die vraag op zich, dat is volgens mij niet zo raar. Ik denk dat het meer is van dat al die dingen u terug komen opdagen op een bepaald moment. Maar natuurlijk, wat je net ook zei, als je creatief bent, zoek je daar ook naar. Ja. Naar gevoelens van vroeger, naar zoeken niet, dat komt vanzelf, maar je graaft daar toch ook wel een stukje in.
Maar... Ik kan me niet van de indruk ontdoen, ook als ik, want ik heb alle 4 jouw films gezien, dat je dat enige zwaarmoedigheid, zal ik maar zeggen, jou niet vreemd is.
Absoluut niet. Vrij vervelend vind ik dat.
Wat is dat dan, zwaarmoedigheid?
Ik denk dat ik wel... dit zeg ik met angst om in een zwaarte te vervallen, in wat ik wil zeggen, maar... Ik denk dat het vooral is dat ik een soort van besef heb van wat er rondom mij gebeurt, wat andere mensen voelen, wat er in de wereld gebeurt, wat iedereen wel zal hebben. Maar ik heb het van kinds af aan al heel moeilijk gehad om dat gewoon op afstand te bekijken en dan met mezelf bezig te zijn. En ik heb altijd... Ik ben heel hard gefocust, ook al probeer ik dat niet en probeer ik dat heel vaak uit te zetten, op wat is mijn geluk in verhouding met anderen zijn geluk? Of heb ik het recht om echt gelukkig te zijn als zoveel andere mensen het moeilijk hebben?
Serieus?
Ja. Enfin, als ik dat zeg, voel ik me echt zo wel een beetje een trut die denkt dat ze... dat is een moeder Teresa. Dat is niet mijn bedoeling, dat is een gevoel. Eerlijk Teresa, gezegd, dat is hypervervelend. Ik ben daar niet blij omdat ik dat heb, maar dat is nu gewoon zoiets dat in mij zit...
Maar zou je dan liever in Burkina Faso zijn geboren, waar je met $1 per dag moet toekomen en waar je met een groot rond buikje rondloopt van de honger?
Nee, dat is uiteraard het onwaarschijnlijk dubbele. Hè? Ik leef graag en ik leef goed. En ik geniet ook graag van het leven. En ook al is dat dan een strijd, soms, om dat te mogen doen voor mezelf, ik doe het wel. Dus... om op uw vraag te antwoorden, nee, want ik leef graag hier en ik leef graag in de luxe dat ik leef.
Maar daar struikel je soms ook
over.
Maar
ik struikel daar heel vaak over, maar ik doe het wel. Ja. Dus ik moet ook niet onnozel doen. Ik eet graag lekker en ik ga graag op restaurant. En ik heb graag mooie kleren, dus ik ga niet, ik loop nog alsnog niet op... op sandalen, of sandalen kunnen ook duur zijn, dus maakt niet uit. En ook in een sweatshop gemaakt zijn, maakt niet uit.
Mag ik zeggen dat de filmmaakster, de kineaste Fien Troch, gevoelens maakt die een gemiddeld mens liever verborgen houdt? Op een dwingende wijze, invoelbaar.
Ja, en ik denk dat daardoor ook mijn films uiteraard een bepaald publiek heel hard aanspreken, een bepaald publiek heel hard afstoten en een bepaald publiek zoiets heeft van dat is, ik weet het niet, wat moet ik hier mee of wou ik dit wel, maar ik vond het toch wel
intrigerend
en vooral wat ik daar heel interessant aan vind is dat heel veel mensen zeggen, ik kan niet zeggen dat ik van uw film echt hou, maar het heeft me wel iets gedaan is een beetje te flits, het heeft me wel doorheen geschud en dat is iets wat ik altijd heb voor mezelf dan onthouden. Als kunst mij in de war brengt, overhoop haalt, vind ik dat wel heel spannend. Ik vind dat heel luxueus.
En dan hoef je er niet van te houden, noodzakelijkerwijs.
Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon de vraag, wat is dat van iets houden? Want dan wordt voor mij kunst soms, ja, dat was... Enfin, dan is het gevaar dat het wordt van het was entertaining, of het was aangenaam, of ik voelde mij goed daarna. En dan denk ik van, ja, dat is ook heel fijn, maar dat is niet wat ik zoek. Als
dat is het minste wat je kunt zeggen, dat je er niet echt aangenaam door wordt getroffen en vrolijk vlierenfluitend de zaal uitloopt. Neem bijvoorbeeld je debuutfilm. Dat is intussen 15 jaar geleden, 2005, ja, denk ik. Een ander zijn geluk, een mozaïekfilm waarin de bewoners van een Vlaams dorpje zich moeten herpakken nadat een onbekende automobilist een kind van het dorp heeft doodgereden.
Ja.
Ja, ook vrolijk word je dan.
Ik wou net te zeggen, vrolijk.
Nee, maar sorry, maar...
Nee, absoluut. Maar het ding is een beetje... Bij mijn eerste film, twee films, was dat iets dat kwam eruit en dat moest zo gebeuren. En ik moet wel zeggen... dus wat ik wil zeggen is, ik weet het zelf niet zo goed waarom, toen. Ik heb altijd geprobeerd om dat te verklaren. Niet omdat ik dat wou verklaren, maar na mijn film plots... op Q&A's, op festivals, die vraag absoluut en terecht werd gesteld, van waar die onderwerpen. Op school vroegen ze al bij mijn kortfilms alles goed thuis. dus er was wel zoiets van, shit, ik moet daar toch misschien iets voor mezelf een verklaring voor hebben. Ik heb die niet, wat ik wel weet, is dat ik zoek inderdaad wel in de diepste gedrochten van mijn ziel. Maar ik weet niet of ik dat bewust in begin, dat kwam. En ik denk dat dat een soort van... angst, hoe zeg je dat? Ik denk dat alles wat ik maak een soort van uiten is van eindeloze angsten die in mij zitten.
Ja.
Een soort van overlevingsdrang bijna. Alles waar je bang voor bent, waar dat je niet wilt over praten of waar dat je achtervolgt. En ik mezelf de luxe heb toegeëigend om andere mensen daarmee te folteren.
En daarmee op te zadelen.
En daarmee op te zadelen en mezelf daarvan te bevrijden. Maar wat ik wou zeggen was, bij Kit en bij Home helemaal ben ik daar wel veel bewuster mee omgegaan. En ben ik daar wel veel... moet ik zeggen, heb ik daar veel meer controle over. Want waar komt dat? Wat wil ik vertellen? Wie wil ik zijn als filmmaker? Waar mijn eerste twee films veel meer een soort van buikgevoel, het kwam eruit en moest maar dat zijn. Terwijl ik nu veel meer denk, waarom wil ik dat vertellen? Wil ik dat wel vertellen? En hoe ga ik dat vertellen?
Dat merk je, hè? Denk ik, ook in de evolutie. En dan zeker de laatste die een enorm verschil maakt, een césure met de drie voorgaande, mm-hmm, die bijna een soort van trilogie vormen. Home. 17-jarige Kevin, in zichzelf gekeerd, en die uit de gevangenis komt. Dat is een jeugddelinquent en die overhoop ligt met zichzelf, met de buitenwereld, met zijn vrienden. Want hij draagt natuurlijk ook een... Misschien moeten we het niet verklappen voor mensen die het nog op YouTube willen zien. Of, met een geheim rond, een tamelijk
heftig,
verwoestend heftig geheim. Een film die waar je... erin slaagt om met 17, 18-jarige acteurs, die eigenlijk geen acteurs zijn, een hele aparte wereld te creëren waarvan je denkt als oudere, middelbare man, hoger opgeleid, wit zoals dat heet, privileged.
Wat doe ik hier?
Nee, shit. Het lijkt wel alsof je er middenin zit als toeschouwer.
Ja. Wel, ik denk dat het dan... als ik dan over mijn eigen verdiensten mag praten, ik denk dat het dan terugkomt op wat ik daar straks zei. Wat ik doe is, of wat ik in het begin zei, wat ik doe is, ik schrijf een scenario. En als ik aan het schrijven ben, word ik dat. En komen effectief dingen naar boven die ik misschien verdring of die ik niet wist die er ook waren. Maar ik word ook die personages, ik word dat verhaal en ik word terug... Ik werd toen even terug 17. En ik denk dat dat de soort van enorme empathie die mij naar boven komt. En ik denk dat dat de verdienste is waardoor ik op een gegeven moment, ook al was ik toen was ik 39 en ik toen echt 6 maanden voor de film met die jongeren opgetrokken en ik werd echt een van hen. En denk dat dat de manier is waarop en waarom ik die film heb kunnen maken. Dat is geworden wat hij is geworden. En ik was ook geen mama niet meer die daar stond te kijken naar tieners.
Nee, maar dan moet je toch behoorlijk wat empathie kunnen opbrengen, want dat zijn geen kleine dingetjes die worden, waarmee wordt... Nee. Ik bedoel, het gaat hier over incest bijvoorbeeld, een tante van de jongen, die een vriend van Kevin, die incest pleegt op een jongen. Een verscheurende scène, prachtig vertolkt trouwens, waar ze hem eigenlijk verplicht om seks te hebben met haar. En dan denk je, wauw, dat is gewoon heftig. En dan moet je je toch maar kunnen daarin inbeelden. Jij, als schrijfster.
Ja. En stelt je mij de vraag hoe? Dat weet ik niet. Ik denk, een ander ding dat ik altijd wel heb gehad, is dat mijn vader had in de film, dus dat was ook al gewoon verhalen vertellen of fictie was aanwezig. Maar mijn mama was psychologe. Op zich, ja, dat was gewoon haar werk, dus who cares. Maar wat zij wel deed, was zij vertelde vaak, zonder uiteraard identiteit vrij te geven, maar ze vertelde vaak over situaties, maar er waren ook patiënten die bij ons kwamen logeren. Een tijd als het moeilijk ging met hun. En ik woonde ook naast mijn oma, waar ik veel verbleef. En ik denk dat ik in veel werelden zat waar ik heel snel door had dat normaal een zeer rekbaar begrip is, of dat dat ook maar is wat wij als norm zien of zo.
Ja.
En dat had ik als kind heel snel... Ik had dat niet door, weet ik veel. Dat was gewoon heel naturel. Dus ik moest niet heel ver... Ik moet of moest niet heel ver graven als het ging over... Dat is nu heel stom om zo te zeggen, afwijkend gedrag ging. En niet dat ik de dingen die ik verfilm allemaal heb zien gebeuren, maar ik kon wel altijd een bocht vinden in mijn hoofd. Dat ik dacht, ah ja, en zo. En ja, ik denk dat die mix van heel snel iemand aanvoelen... En opgegroeid zijn in een omgeving die ook al heel veel vertelde over ander soort anders zijn, dat wel een goede, ik zeg niet een goede mix om films te maken, maar wel een goede mix was, of een verklaring is waarom ik de films, de thema's aansnet die ik aansnet.
Ga je zover als Grunberg, de schrijver, die zegt van we zijn eigenlijk allemaal patiënten, maar geslaagd noemen we wie zich overeind kan houden ten koste van de ander.
Goh. Ik heb daar eerlijk gezegd, bij Home heb ik daar, niet letterlijk in die bewoording uiteraard, maar ik heb daar wel bij stilgestaan bij Home. Als ik met die jongeren aan het werken was, heb ik mij heel vaak de vraag gesteld, en ik denk zij al heel hun leven, of toch de laatste 4 jaar van hun tiener zijn, wat is slagen in het leven en wanneer word je door de buitenwereld aanvaard als normaal of als goed gedrag? En ik heb dat denk ik nooit gehad. Goed gedrag of geslaagd zijn is effectief dat diploma en geld verdienen of het goed doen in het algemeen. Maar het heeft mij wel nog meer het idee kracht bijgezet van het is zo relatief kunnen zeggen ik ben een normaal mens of ik ben geslaagd in wat ik aan het doen ben of zo. En dat was natuurlijk ook mijn liefde voor die jongeren, want die hadden allemaal wel ergens iets. Maar iedereen heeft effectief wel ergens iets. En het is hoe goed dat je het kunt verpakken. En wat ik vooral had, en dat is dan misschien een beetje sentimenteel, maar ik had vooral zoiets van, bij heel veel van die jongeren had ik zoiets van 10 keer liever jullie dan de doorsnee die het misschien perfect prima doet, maar die misschien verborgen kanten heeft die ik liever ook niet wil leren kennen.
Zoals iedereen hier in Bergendal mag je teksten meebrengen. Sommigen brengen hun rapport mee van het eerste jaar waar ze glansrijke buizen. Anderen dan weer reclameteksten, weer andere Tolstoj en Dostoevsky. Jij brengt als eerste Nele van den Broek mee. Een column uit de Standaard die ze schreef. Nele van den Broek is een vrouw die Duizendpoot, hè, die muziek maakt en schrijft. Project Mensheid heet het. Waarom heb je het meegebracht?
Ik ken eerlijk gezegd Nele van den Broek niet zo goed. Maar ik heb het gewoon in de krant gelezen. En dat was naar aanleiding, dat zal zelfs in de tekst wel, maar naar aanleiding van de moord op het, wat is het? Het was een Koerdisch meisje, denk ik. Mauda. Ben ik nu juist met de naam? Ja. Sowieso iets dat mij toen, enfin, dat gelukkig iedereen heel hard heeft geraakt. En ik las bij toeval die column en ik had nog... Ik vond het zo onwaarschijnlijk hoe dat zij de prachtige combinatie maakte van zo het doorsnee Vlaming zijn en de doorsnee vaak behoefte van een oer-Vlaams gezin die hun kindje hun communie laten doen. Hoe respectvol en hoe grappig dat zij daarover vertelt en dan op het einde een prachtige link legt met dat drama dat daar is gebeurd. En ik was daar... heel simpel gezegd, ik was daar helemaal door van slag. Ik weet dat ik daar toen een foto van heb genomen van in die krant, want ik was die krant in een koffiebar aan het lezen, dus ik kon die niet meenemen. En dat ik naar aanleiding van dit heel lang heb moeten zoeken om dat terug te vinden, want ik had dan nergens genoteerd en mijn telefoon was gestolen.
Toch teruggevonden.
Toch teruggevonden.
Project Mensheid. Fien Troch, de kiniaster, leest het.
Dat ze goud waard is, zingt ze. Dat wij allemaal goud waard zijn. Dat Gods hand groot genoeg is, er is plaats voor iedereen. Ergens achteraan in de kerk zit tante Nele langzaam wakker te worden. Ik heb dit ook allemaal meegemaakt, 25 jaar geleden. Mijn eerste communie, halfweg de jaren 90. We leerden liedjes over menselijkheid, samenwerken en vriendschap. De wereld is een toverbal. We zullen er samen iets van moeten maken. Kom maar in de kring. Toen ik ergens onderweg naar de volwassenheid mijn geloof ben kwijtgeraakt, ging dat met een bittere teleurstelling gepaard. Als ik niet het evenbeeld van God ben, wie ben ik dan wel? Wat is het doel en de waarde van mijn leven? Dat het leven waardevol is, daar moet ik in blijven geloven, God of niet. Als ik daar niet in geloof, dan opent er een poort naar de donkerste krochten van mijn ziel, waar apathie en depressie wonen. Een week na Hemelvaartsdag wordt een meisje doodgeschoten op de E42. Ze zal nooit ouder worden dan 2. Wat haar ouders op dit moment doormaken, gaat mijn voorstellingsvermogen te boven en elke poging om mij in te leven in hun situatie voelt wrang, ontzettend pijnlijk en op een vreemde manier zelfs ongepast. Maar mededogen zijn we als mensen aan elkaar verplicht, anders heeft het project Mensheid geen enkele zin. Rouwen is nooit sentimenteel. Ieders leven telt. Wie dat naïef vindt, mag eens in de spiegel kijken, recht het eigen oog in. Veel plezier in de donkerste krochten van uw ziel. Er is geen alternatief voor menselijkheid. Er is plaats voor iedereen. We zullen er samen iets van moeten maken. Kom maar in de kring.
Fien Troch, kiniaste. Las project Mensheid van Nele van den Broek. Fien, ken je dat nummer? We zullen er samen iets van moeten maken. De wereld is een mooie
waarde. Ja.
Ook in de jeugdbeweging geweest? Ja.
Nee, maar ik heb ook wel een braaf de catechismelesjes moeten volgen voor mijn niet te doen. Dus.
Mededogen, hè?
Ja.
Is het dat?
Ik denk dat dat mijn grootste kracht en mijn grootste kwelling in mijn leven is. En ik vond dat zij dat heel, heel mooi verwoordde.
Thank you.
hele mooie opname van Jan Michiels, de pianist. Hij speelde Bach. Het was eigenlijk een koraalbewerking. Wacht auf, ruft uns die Stimme. Een koraalbewerking van Busoni. Bij mij zit Fien Troch. Zij is kineaste. Ik zeg dat er vaak niet bij, maar nu lijkt mij bijna voor de hand te liggen. Fien, dat ik niet anders kan. Je bent de partner. Vrouw, denk ik zelfs.
Nee, ik zeg altijd mijn man, maar we zijn niet getrouwd.
Ah, maar toch. Ik zeg het dan. Maar goed. Van een hele bekende monteur in de filmwereld, Nico Leun. En de dochter van Ludo Troch, ook een monteur. Het ligt voor de hand. Je hebt een elektracomplex. Je zoekt het bij monteurs.
Ja, dat is een terechte opmerking. En dat was een heel vreemd moment, want ik denk dat ik pas 2 jaar later zoiets had van... Wacht eens even. Dus ja, kijk. En ze lijken van karakter zelfs soms op elkaar, dus tja.
Wat mij opvalt, ik ken jullie natuurlijk niet samen en je moet altijd heel erg uitkijken als buitenstaander om iets zinvols te durven zeggen over een relatie, maar ik heb het idee dat jullie ongelooflijk goed bij elkaar passen.
Absoluut. Wij vullen elkaar artistiek heel goed aan. We hebben dan ook Home, mijn laatste film, samen geschreven. We zijn ook al heel lang samen, maar wil zeggen ook dat hij... Twee dingen. Hij kent mij door en door. Dus als ik iets probeer te vertellen, weet hij ook wat ik meestal probeer te vertellen en kan hij mij daar ook wat in gidsen. En twee, doordat hij zelf creatief is, artistiek bezig is, begrijpt hij ook hoe zeg je dat, hoe allesomvattend dat kan zijn, een zoektocht naar een juist verhaal of naar het maken van een film.
Maar Nico Leunen kan dan wel de monteur zijn van de films en jouw man... Maar je bent net zo eerlijk om te zeggen van als ik de inspiratie voel borrelen, dan kan eigenlijk de hele wereld ontploffen. Misschien mijn kinderen niet.
Nee, maar dat is wel een feit dat zelfs met mijn kinderen, uiteraard, die komen op de eerste plaats. Maar ik merk wel dat als het lukt of als het niet lukt, als het gewoon zeer aanwezig is, het iets willen creëren, dat men zelfs... mijn moederschap anders is dan wanneer ik de rust heb van... Ik heb net mijn... Ik wou zeggen kind gebaard, maar bon, dat is nu maar raar. Maar als ik net iets heb gemaakt waar ik voldoening bij heb, dan, of zelfs niet dat... Ik denk, als het is, bijvoorbeeld, ik ben aan het schrijven en ik voel dat het in een richting gaat die ik kan omarmen, daar ik vat op heb, dan ben ik 10 keer aangenamer mama dan wanneer het in mijn hoofd vastzit. Anderzijds heeft dat moederschap mij er ook wel toe gebracht dat ik niet 24 uur op 24 over mijn film praat, wat mij nu ook soms zuur opbreekt, want ik wil daar eigenlijk stiekem wel vieren. Dus dat is echt een strijd voor mij die heel moeilijk is. Die creatieve energie en de liefde voor je kinderen en die balans vinden en die creatieve energie die altijd aanwezig is, die je moet afzetten, wat al heel moeilijk is, maar die je niet gewoon moet afzetten omdat je bijvoorbeeld met iemand een praatje maakt, maar omdat je moet zorgen voor 2 kinderen die je doodgraag ziet. Dan denk ik, zag ik ze maar niet graag, dan kon je die gewoon eten geven en zeggen, zet die voor tv en ciao. Dus dat is een onwaarschijnlijke strijd en dat botst heel vaak heel hard in mijn hoofd.
Kunnen mannen dat makkelijker, denk je?
Oh, ik denk het wel. Te simpel, ik denk dat echt wel. Die zien hun kinderen even graag. Maar ik denk dat het voor een man soms makkelijker is, omdat... Ik weet het niet.
Maar er zijn zo van die cijfers waar je niet omheen kunt. Of ze wat zeggen, dat is iets anders. Maar bijvoorbeeld bleek onlangs dat 85% van de Vlaamse films zijn gemaakt en geregisseerd door mannen. Mm-hmm. Jij bent een absolute minderheid, vind ik. Misschien op je eentje samen met nog 2 anderen.
Het is waar. Anderzijds heb ik nooit het gevoel gehad... Ik denk dat ik er nu daars mee strijd dan ooit. Maar ik heb nooit het gevoel gehad dat ik minder creatief ben geweest of minder films heb gemaakt door mijn kinderen. Of door het vrouw zijn. Maar ja, wie ben ik? Ik ben niet alle vrouwen. Maar... wat ik wel bijvoorbeeld weet is dat ik sommige dingen van mijn film echt niet... Van mijn film, wat voor zin is dat? Dat ik sommige dingen in mijn creatief zijn blokkeer voor mijn kinderen en dan breekt mijn hart in de 2 richtingen. Want ik wil... Als ik kon, schreef ik... Was ik met film bezig van 's morgens tot 's avonds. Maar als ik kon, was ik ook met mijn kinderen bezig tot 's morgens. En ik weet gewoon niet waar ik dat moet verdelen.
Gebeurt het omgekeerde ook dat je eigenlijk met je kinderen bezig bent, maar in principe aan de schrijftafel zou moeten zitten?
Ja.
Minder.
Maar dat is minder, maar dat is ook, dat klinkt heel bot, maar dat is dan zelfs niet omdat ik denk, oh, het doet er niet toe het schrijven, ik wil met die kindjes zijn. Dan is dat echt een soort van plicht die mij roept, dat ik denk, ik kan dat niet maken om nu tegen mijn kinderen te zeggen, zwijg, zij stil, want... En daar ligt waarschijnlijk net de hele strijd die ik voer. Ik geef eerlijk toe, ik heb mijn ouders zijn super begrip, die begrijpen 100% wat het is, wat ik probeer te doen. Dus ik kan mijn kinderen ook wel eens zeggen, niet aan mijn kinderen, want die zijn er graag, maar ik kan ook aan mijn ouders heel vaak vragen, mogen ze 2 dagen bij jullie komen logeren, dan kan ik even doorwerken. Maar niet dat het belangrijk is om te weten dat Nico 6 maanden op een jaar in het buitenland zit voor te monteren. Enfin, ik dat zeker even bij, want anders lijkt het of die man nu echt niks doet, maar hij kan echt niks doen, want hij zit in het buitenland. Dus.
John Fante, de best unknown American author, is hij wel genoemd. Maar hij kan, tenminste aan mijn aanvoelen, en makkelijk naast Raymond Carver staan bijvoorbeeld, of Charles Bukowski, die hem een enorm bewonderde, Bukowski. He writes pure emotion, zei je over John Fante. Dominique de Rudder trouwens heeft en van Bukowski en van John Fante films gemaakt.
Absoluut.
Valt mij ineens te binnen, ja.
Ja, mijn vader heeft Waiting to Springman die niet gemonteerd.
En juist.
Wat was een Bukowski film? Was dat Crazy Love?
Crazy Love, ja. Crazy Love.
Ook gemonteerd
door mijn vader. Ook Ludo Trog, juist. Kijk eens. Is dat de reden waarom je John Fante wil lezen?
Nee.
Het is een heel leuk verhaaltje. Waarom?
Ik moet er nu even wel bij zeggen dat het wel door mijn vader is dat ik John Fante heb leren kennen. Toch de eer aan wie de eer toekomt.
Oké.
Wat was de vraag nu, sorry?
Waarom we dit verhaaltje gaan horen?
Ah ja, omdat John Fante een van de grappigste schrijvers is die ik... Het is een van de schrijvers die mij heeft terug doen lezen als ik 16, 17 was, die mijn liefde voor literatuur, maar ook voor Amerikaanse literatuur, Engelstalige literatuur. Niet dat ik daar nu zo specifiek op gefocust ben, maar daardoor ben ik dan ook effectief Carver beginnen lezen. En dat is dan Don DeLillo geworden. Allee, dat is een lang pad geworden. Maar John Fante was een van die auteurs. Want Bandini is dan eigenlijk een soort alter ego van hem, denk ik. Want het is lang geleden, hè?
Klopt.
Het is 20 jaar geleden, hè, dat ik het gelezen. Ik heb al zijn boek gelezen. Maar was een van die auteurs waar ik dan eigenlijk... ik was daar onwaarschijnlijk verliefd op, ook al fysisch... Ik weet zelfs, ik heb er wel eens een foto van gezien, maar dat doet er niet toe. Maar ik vond die zo onwaarschijnlijk... ik ga een Engels woordje om het... Ik vond die zo crazy. En dat was zo rock and roll om te lezen. Ik was daar helemaal... ik was daar echt verliefd op op een zeer vreemde manier. En vooral die humor. Want nu gaat iedereen van zijn stoel vallen. Humor is voor mij echt de drijfveer van alles wat ik doe in het dagelijks leven. En van mijn films. Ook al zou, denk ik, 99,9% van de mensen die mijn films zien zeggen... Excuse me, is dat niet drama? Het is een combinatie, maar ik denk dat in al mijn films zit... heb ik altijd onderzocht wat die vreemde balans kan zijn tussen drama en humor. In al het verdriet dat ik kan voelen, in al mijn mededogen, is humor altijd een manier om daardoor te geraken. Om dat te verstoppen, maar zelfs niet op een mottige manier. Maar ik moet dat verstoppen, anders dan zijn we klaar om niet meer uit bed te komen.
En zelfrelativering.
Wat dat hij ook...
Dat had hij ook, John Fante. En noemde zichzelf een narcist met een laag zelfbeeld. Of ook nog eens een keer arrogant en onzeker strebertje. Dat is toch mooi?
Het is heel mooi.
Oké, we gaan luisteren. Als jouw buik tenminste toelaat.
Ja, zeg, maar ik heb honger.
Dat moet zijn.
Jenny, I said, I'm like my predecessor, Hurricane. Nothing on the face of the earth annoys me more than a teasing demi-rap. Demi-rap, she said, what's a demi-rap? A doxy, I smiled. Doxy, she said, I'll bite, professor, what's that? I shook my head sadly. A doxy, I said, is a harridan. What is a harridan? A harridan, I said, is a mopsy. You've got me again, professor, what's a mopsy? A mopsy is a troll. A troll, she frowned, then laughed. It sounds good, but I'm still at sea. A Delilah, I said, a Thais, a Messalina, a Jezebel. Come again, she said. Try once more. The dictionary is right there. Look it up.
John Fante, die het heeft over demiraps en doxies en Harry Dance en nog wat van die vreemde wezens die waarschijnlijk voor een groot deel neologismen zijn. Ja, look it up. Is het dat waar het voor jou om gaat, dat je niet alles moet weten of niet alles moet begrijpen?
Goeie vraag. Ik denk dat het hier meer ging over... Enfin, voor mij ging het meer over het dat is heel slecht om als vrouw te zeggen, maar zo een beetje de naïeve dommigheid van die vrouw waar hij volledig mee speelt en blijft gaan. En dan effectief afsluit op een vrij botte manier van whatever, inderdaad, look it up. En dat vind ik heel tof aan zijn boeken ook. Dat heeft ook altijd iets onwaarschijnlijk grof, maar iets onwaarschijnlijk vertederends ook. Enfin, ja.
Vind je dat eigenlijk ook bij Bukowski, waarvan veel vrouwen zeggen van hij is gewuren, enfin, dus een macho-zwijn, ik kan dat niet lezen. Terwijl ik als man zeg van, maar nee, die man die relativeert dat toch ook voor een heel groot deel.
Maar ik vind het relativerender op die manier dan dat het politiek correct met de samengeknepen
billen
is. Kan ik daar mij meer in vinden? Wat ik wel vind, maar ik ken Bukowski niet zo goed, maar ik vind John Fante dan wel verfijnd.
Geraffineerder,
voilà. Dus, maar ik ben niet zo snel gechoqueerd. Ik heb niet zo snel zoiets van, ja, maar dat kun je toch niet maken.
Of... Afgaand op jouw films, denk ik niet dat jij snel gechoqueerd bent, Fien Trog. Dat is het laatste wat ik van jou zou zeggen. Fien, we gaan luisteren naar Chromatics uit jouw film Home. Chromatics kennen we. Ik denk dat het Nico Leunen, jouw man, is geweest die... Was het naar Amerika is getrokken naar...
We kenden hem van... Ik had hem leren kennen door Drive. Enfin, zijn muziek.
Met Ryan Gosling.
Ja. En dan is Nico Ryan Gosling zijn eerste film gaan monteren. En die werkte met Johnny Jewel, dus de man van Chromatics. Die heeft hij dan leren kennen. Die is een goede vriend geraakt. Dat was een heel fijne samenwerking. Ik had uiteraard altijd... Niet altijd, maar er was wel zoiets van... Ja, Chromatics als muziek van Chromatics op mijn film zou fantastisch zijn. Waarop dan Nico zei, ja, waarom probeert je dat dan gewoon niet? Waarop ik zei, ja, dat weet ik allemaal niet meer. En hij zei van, nee, gewoon doen. En wat we dan eigenlijk gedaan hebben is, nu weet ik niet meer, moest hij daar zijn of is hij speciaal daarvoor naar daar gegaan? Hij is gewoon Johnny gaan opzoeken. Hij heeft de film meegenomen met een super rough cut, zonder ondertitels. John heeft naar 3 uur film gekeken waar hij hem niks van verstond. Die zei, die vond dat fantastisch en die zei, je mocht hier. Die heeft ons bakken muziek gegeven van hem. En wij mochten daarmee doen wat we wouden.
27 uur muziek.
27 uur muziek, we hebben allemaal beluisterd. En dan hebben wij daar mogen mee doen wat we wouden. En dan daarna heeft hij wel de stukken die we hebben gekozen, heeft hij daar dingen mee gedaan, herwerkt. En nu is Johnny gewoon een goede vriend. En, goede vriend, ja, want we gaan wekelijks een koffie drinken. We kennen elkaar nu goed. We hebben hem gezien als hij optrad in Antwerpen. En ik hoop dat hij muziek maakt voor een ander film ook.
En dit is Magazine van Chromatics met Johnny Jewel.
Thank you.
Magazine van Chromatics uit, de film Home van Fien Troch.
Berg en Dal met Padone.
En Fien Troch zit bij mij, de kiniaste. Fien, noop mij toch om te zeggen van, goed, volgend jaar komt er dan een nieuwe film, hè? Ten laatste.
Goh, ik zou dat ook heel graag bevestigen, maar ik geef mezelf geen deadline meer, want ik heb dat lang gedaan nu. En dat gaf mij eigenlijk alleen maar stress en niet meer vooruitgang.
Okay, maar misschien heb je die stress nodig om creatief te zijn, of niet?
Toch wel. Want sowieso, als ik heel veel tijd heb om te schrijven, ben ik vaak minder creatief dan waar ik plots geen tijd heb, omdat er een andere job is. En dan loop ik over... Enfin, er is, spijtig genoeg is er ook geen regel. Anders zou ik nu heel hard andere jobs doen. En dan maar bon, laten we zeggen dat ik in de laatste rechte lijn zit. Dus binnen een jaar is veel gezegd. Misschien volgende zomer. Wacht, hè. Niet de zomer die nu komt, maar de zomer daarna.
Dan zit voor de première. Walsenshire, dat is een auteur die in Kenia is geboren van Somalische ouders, woont in Londen. Ze is auteur en leraar en dichter. Ze schreef Conversations About Home. Voluit heet het At a Deportation Center. En je gaat er zo dadelijk een stuk uit voorlezen, Fien. Ze zegt van, kijk, het is de... Dat ogenblik, als ik een deportatiecentrum in Rome bezocht, het voormalige trouwens Somalische ambassade, waar nu dus vluchtelingen komen, dat ik met mijn neus op de harde realiteit werd gedrukt van hoe homeless people, dus vluchtelingen, daar moeten leven. Waarom wil je dit lezen, dit gedicht?
Ik denk enerzijds, wat ik daar straks zei, dat ik heel moeilijk mijn eigen geluk kan loskoppelen van het besef van wat er rondom mij gebeurt. Anderzijds, als kunstenaar ben ik ook... Ach, kunstenaar. Als filmmaakster, klinkt altijd zo. Als filmmaakster ben ik altijd heel hard op zoek gegaan. Enerzijds, hoe kan ik dat in mijn film steken, dat gevoel. Maar meer en meer met de jaren is dat gekomen, maar hoe kan ik dat gevoel meer concreet... Dat maatschappelijk onrecht en de ellende van die mensen, kan ik daar niks mee doen? Wil ik daar iets mee doen in mijn films? Wil ik dat aankaarten? En dan kom ik op een terrein, één waar ik heb dat al een paar keer geprobeerd, maar waar ik voel dat dat niet mijn kracht is in mijn films. En dan denk ik, ja, dan wordt dat ook een goedkope manier om... Dat is al vaak geprobeerd en vaak niet gelukt. En effectief ook dat ding van... Dan er gebeurt iets ergs en je voelt heel veel mensen met iets artistiek bezig zijn die dan plots de drang hebben om daar iets over te vertellen, te tonen, wat ik volledig begrijp. Maar dan kan ik me niet ontdoen, want het idee van ja, maar dat is nog steeds de verdriet en de ellende is daar nog steeds. Dus dat in vraag stellen van wat kan ik daar als artiest aan doen... Wat is het nut daarvan? En beperkt u dan toch nog... Allee, dan hoor ik mensen die zeggen... We hebben op het pianorecital een minuut stilte gehouden. Wat ik mooi vind, hè. Maar dan denk ik... Ja, maar die minuut stilte was voor die 50 mensen daar... Om een soort catharsis van uw eigen emoties. Maar die mensen met het echte verdriet hebben daar... Maar ik zeg niet dat dat dan fout is. Nee, maar ik vind dat een strijd in mijn hoofd. Van
dat snap ik. Maar je gaat nu zelf van Walsenshire een gedicht voorlezen. Home, je hebt het vertaald voor ons thuis... Maar ja, misschien is die catharsis ook maar voor jou en voor mij en voor de luisteraars.
En daar kom ik dan op het punt dat ik dat lees en dat ik dan... Ik moest daar de eerste keer mee huilen. Ik vond dat zo hartverscheurend. Ik vond dat zo to the point. Ergens is er dan de hoop dat wel iets bij sommige mensen wel een soort inzicht brengt. Maar dan denk ik, ja, maar wie leest dat? Vaak zijn de mensen die dat lezen misschien al de mensen die op een punt zijn dat ze weten dat er... Maar ja, dan nog, wat zijn we er ook mee wat dan maar weten als er niks gebeurt?
Ik denk, hè, Fien...
Dat ik het moet lezen.
Voilà. Al die terzijdes gewoon laat je ontroeren.
Thuis. Niemand verlaat zijn thuis, tenzij dat de mond van een haai is. Je rent enkel naar de grens als je de hele stad ook ziet rennen. Je buren rennen sneller dan jij, hun adem bloederig in hun keel. De jongen waarmee je naar school ging, die je duizelig kuste achter de oude tinfabriek, houdt een pistool vast dat groter is dan zijn lichaam. Je verlaat alleen je thuis als deze je niet wil laten blijven. Je moet begrijpen dat niemand zijn kind in een boot zet, tenzij het water veiliger is dan het land. Niemand verbrandt zijn handpalmen onder treinen, onder rijtuigen. Niemand brengt dagen en nachten door in de maag van een vrachtwagen, gevoed door kranten, tenzij de afgelegde kilometers iets meer betekenen dan alleen reizen. Niemand kruipt onder hekken, niemand wil geslagen worden, medelijden krijgen. Te gaan naar huiszwarten, vluchtelingen, vuile immigranten, asielzoekers die ons land leegzuigen, zwarten met hun uitgestoken handen, ze ruiken vreemd, wild, ze helpen hun land om zeep en nu willen ze dat van ons verpesten. Hoe werp je de woorden, vuile blikken van je af? Misschien omdat die klap zachter is dan een afgehakte ledemaat. Of die woorden zijn tederder dan 14 mannen tussen je benen of de beledigingen zijn gemakkelijker te slikken dan puin, dan been, dan je kind in stukken. Ik wil naar huis, maar thuis is de mond van een haai. Thuis is de loop van het geweer en niemand verlaat zijn huis, tenzij je huis je achtervolgt naar het strand, tenzij je thuis je zegt je te haasten, je kleren achter te laten. Kruip door de woestijn, waad door de oceanen, verdrink, red, heb honger, smeek, vergeet trots, overleven is belangrijker. Niemand verlaat zijn thuis, tenzij dat de mond van een haai is. Niemand verlaat zijn thuis, totdat thuis een zweterige stem is die zegt, vertrek, loop nu weg. Ik weet niet wat ik geworden ben, maar alles is veiliger dan hier.
Vintroglas, Wolsonshire, thuis. Aangrijpend gedicht. Ik vind dat hier Nick Drake bij hoort. Hij ging in 1974 voor de laatste keer de studio in en nam 4 nummers op. Die op Fruit Tree, een postuum verschenen compilatiealbum verschenen. Zoals je weet misschien, Fien, hij is niet echt oud geworden, 26.
Nee.
Overdosis van het antidepressivum triptisol. En naast zijn bed hebben ze het boek De Mythe van Sisyphus gevonden van Albert Camus. Ik denk over de absurdheid van het bestaan.
Absoluut.
Dat zijn mensen die zwaarmoedig zijn, denk ik.
Ja.
But a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. So men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Forgotten while a year, remembered for a while. A much updated ruin from a much outdated style. Life is but a memory, happened long ago. Theater full of sadness for a long forgotten show. Seems so easy just to let it go on by till you stop and wonder why you never wondered why. Safe in the womb of an everlasting life, you find the darkness can give the brightest light. Safe in your place deep in the earth, that's when they'll know what you really want. Forgotten while you're here, remembered for a while. Much updated ruin from a much outdated style. Fame is but a fruit tree, so very unsound, it can never flourish till its stalk is in the ground. Some men of fame can never find a way till time has flown far from their dying day. Fruit tree, no one knows you but the rain in the air. Don't you worry, they'll stand and stare when you're gone. Fruit tree, open your eyes to another year. They'll all know that you were here when you're gone.
Nick Drake, die midscheeps naar het hart gaat over de vergeefsheid van het succes en beroemd zijn. Fame is but a fruit tree. Fien Troch, vinden we dat ook? Beroemdheid en succes zijn vergeefs, zijn maar wat ze zijn.
Ja, toch wel.
Wat is jouw credo?
Ik denk dat dat vooral voor mezelf op toepassing is voor mijn films, is dat ik nooit... hoop nooit compromissen te sluiten in wat ik maak. En altijd zal verder denken dan wat verwacht wordt. En niet toegeven aan een soort van flow die makkelijker zal zijn.
Als je deze bergen al wil beluisteren, kan dat via de Clara-app, clara.be of podcast. In deze tijden kan het misschien prettig zijn om nog eens een keer gewoon te verwijlen bij al die andere bergen en dalen. Dat kan dus via de podcast. En voor de rest wens ik jullie heel veel liefde toe en zorg goed voor elkaar.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.